Er zijn nog een paar vragen tot mij gekomen die ik eerst wil beantwoorden. De ene was, als dan die zonen gods zijn opgesloten geworden ergens in Tartarus, hoe komt het dan dat ze later weer optreden? Het antwoord is, dat waren niet dezelfde. En bovendien, ik geloof dat die uitspraak over die zonen gods, of die engelen dus in 2 Petrus en in Judas, dat die uitspraken misschien van toepassing zijn op die figuren in de dagen van Noach. Maar als u mij vraagt, ik denk dat ze van toepassing zijn exclusief, uitsluitend, op die van die oude wereld die in de tijd vergaan is. En sindsdien zitten zij vast. Zij zitten dus vast van voor de grondlegging der wereld. Dat is gewoon het verhaal. En dat het daarna weer gebeurde, dat houdt automatisch dus inderdaad in dat niet alle zogenaamde gevallen engelen, dat wil zeggen dat niet alle engelen van Satan zich met dit soort praktijken hebben bezig hebben gehouden of zijn opgesloten. Dat is niet zo. Die heb je toch, hè? Ook dat hun zondeval als zodanig niet was dat ze ingingen in de dochteren der mensen, hoe voor de hand dat bij sommige mensen misschien ook ligt. Nou, dat was niet hun zondeval, het was alleen een speciaal gedrag waardoor zij gevangen gezet werden. Want voor de rest geldt dat Satan en zijn engelen, genoemd in Openbaring 12, op aarde zullen worden geworpen ter gelegenheid van de opname van de gemeente pas. Dat voor zover er vastzitten, is het een deel daarvan, maar zeker niet alles. Het deel daarvan wat vastzit is, als u mij vraagt, dat deel wat zich in de oude wereld aan deze praktijken heeft schuldig gemaakt. Praktijken overigens door het menselijk ras, welk ras dan ook, maar waardoor het menselijk ras aanzienlijk verziekt werd en onduidelijk werd. En dat is kennelijk de reden geweest waarom God heeft ingegrepen. Het is ook de reden geweest waarom al die reuzen en sowieso al de Kanaanieten in ieder geval binnen het land zouden uitgeroeid worden. Dat is waar God in ieder geval ingrijpt, waar zijn schepping verward wordt met het werk van de duivel. Dan is er nog één, die is ook heel voor de hand liggend en die had ik zeker niet mogen vergeten. De vraag is of er dan ook misschien verlossing of redding is voor degenen die geleefd hebben in die oude wereld. Als ik dat met ja beantwoord, gaat u meteen verder met de vragen, maar waar zijn ze dan, die mensen waar het dan over gaat enzovoorts. En dan moet ik u het antwoord schuldig blijven. Toch ben ik geneigd met ja te beantwoorden. Men zou bedenken, maar dat heb ik van de week echt gezegd, dat het verlossingswerk niet een verlossingswerk is met betrekking tot de wereld van Adam en wat er verder volgde, maar het verlossingswerk begon al daarvoor en is dus een verlossingswerk met betrekking tot de wereld als zodanig en dus zeker met betrekking tot die oude wereld. Zodat je gevoeglijk kunt aannemen dat er in ieder geval iets is wat uit die oude wereld komt en gered wordt. Heb je die? Wat ik nu zeg? Hoe het precies zit, ik weet het niet. Ik denk dat ik hier aan de grens ben van wat de Bijbel erover leert. Voor zover ik weet, dat staat altijd nog te bezien. Maar voor zover ik weet. Maar te denken dat al die lui die toen geleefd hebben in die oude wereld, dat die zeg maar voor eeuwig verloren zijn, is wel wat vreemd, wel wat naïef. Want waarom moest die oude wereld dan in de dagen van Noach hersteld worden tot het tegenwoordige? En waarom is er dan een verlossingsplan gemaakt voor de nederwerping van die wereld, als dat verlossingsplan met de nederwerping van die wereld en van die wereld die ervoor was niks van doen heeft? Als u begrijpt wat ik nu zeg. Het is een verlossingswerk juist in verband met de wereld als zodanig. U weet het, God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En met name die oude wereld, vandaar stamt ook het plan Gods. En vandaar, staat er zelfs, waren al zijn werken al volbracht. Die tekst hebben we aan het begin van de week gelezen, dus daar kom ik nou niet meer op terug. Het lam dat geslacht is voor de grondlegging of nederwerping der wereld, Die teksten betekenen alleen wat als dat verlossingswerk niet alleen bestemd is voor Adam en zijn afstammelingen, maar net zo goed voor een mens die daarvoor geleefd heeft op een of andere wijze. Meer kan ik daar niet van zeggen, meer weet ik daar ook niet van. Dan komt er iemand die zegt, maar kan het niet zijn zus of kan het niet zijn zoon? En meestal zeg ik dan, ja, dat zal wel kunnen, maar het staat niet in de Bijbel, dus ik ga er maar liever niet op in. Maar soms denk ik ook, misschien is het wel zus en misschien is het wel zo. Als je het in de Bijbel verder niet vindt, houdt alles op. Wat je vindt, is dat de doden van die oude wereld wel degelijk op onze jongste dag, om zo te zeggen, hetgeen onze nauwelijks is, maar vanuit, maar op de jongste dag alsnog geoordeeld zullen worden naar hun werken. Maar het heeft dan toch echt plaatsgevonden in die oude wereld. Wij zouden ons dat realiseren. En er is daarna nog iets wat ik eraan toe wil voegen. Kijk, dit verhaal is natuurlijk hetzelfde als wat ik van de week verteld heb. De wereld was iets mee mis. En wat doet God om hem te redden? God maakt die wereld, die schepping, zwanger. Toch? En het is zo sinds de zeven dagen van Genesis 1. Maar dat betekent dat daaruit die oude wereld een nieuwe schepping voorkomt. Maar het is wel degelijk die oude wereld die daarin betrokken is en zo verder. Bovendien moet ik eraan toevoegen dat het ook allemaal eigenlijk helemaal niks bijzonders is. Het zou betekenen dat op een of andere wijze reeds in die wereld die toen was het evangelie gepredikt geworden is. Want iemand wordt echt alleen gerechtvaardigd en wedergeboren, kortom, ontvangt en houdt, hoe je dat maar zegt, leven door het woord Gods. Want alle dingen zijn door het woord Gods geschapen. Dat is niet de duivel die dan valt. Alle dingen zijn door het woord Gods geschapen. Dat geldt voor een oude schepping. Dat geldt voor de tegenwoordige wereld, maar dat is de oude wereld in herstel. Het geldt net zo goed voor een nieuwe schepping. Dus als er redding is, ook voor mensen die toen geleefd hebben, of hoe ze maar genoemd mogen zijn, Enoshim, weet je veel. Als er redding is, kan het alleen zijn door het woord van God. Was het woord van God, het evangelie, er toen al? Het antwoord is ja, want het hebben we aan het begin van de week uitgebreid gelezen. Was van voor, hoe ver ervoor staat er niet bij, was van voor de nederwerping der wereld. Dus moet er geweest zijn, moet er gepredikt zijn. En er zal net als in de dagen van Noach gepredikt zijn, ja, over zoveel jaar gaat het regenen. En toen werden de sluizen des hemels en des afgronds geopend. Enzovoorts. Of het toen ook een bootje was en waar het gebleven is. En ark zal ik maar zeggen, waar die ark gebleven is. Ja, dat weet ik niet. Ik wijs er wel op dat de term ark, bouw je een ark, wel degelijk iets van doen heeft, via Hebreeuws, maar dat ga ik weer niet uitleggen. Wel degelijk iets van doen heeft met de taal, met het woord. Als je de mate van de ark opneemt, dan krijg je het woord voor een tong, een taal. Dat wil zeggen, de ark is woord, er is redding door de ark, er is redding door het woord Gods dat gestalte krijgt. In die afmetingen, maar goed, doet er nou verder niet de zaken. Maar zoiets is het. Dan betekent het dus dat aan die mensen toen verkondigd is, ooit en een keer in de toekomst, God belooft het, zijn woord staat vast, zal er redding komen. En wie geloofde toen kreeg het recht op eeuwig leven, om kind van God te worden. Dat is zo vreemd niet, want zo was het ook na die vloed, en zelfs na de vloed van Noach nog, zo was het namelijk tot in de dagen van de Heer Jezus, want zo staat het zwart op wit, daar citeer ik het uit, in Johannes 1 vers 12. In het algemeen wilde men het woord niet aannemen. Dat was de hele Oud-Testamentische periode zo. Dat was in het bijzonder zo in de dagen van Noach. Dat zal dus ook wel zo geweest zijn in de dagen van de toenmalige wereld. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij recht gegeven om kind van God te worden. Ooit een keer. Als het eenmaal zover zou zijn. Als het eenmaal gerealiseerd zou zijn. Namelijk degene die in zijn naam geloven. En zelfs mensen die helemaal niet in een holle aarde of een restitutieleer geloven, geloven wel degelijk dat voordat deze tegenwoordige wereld was, ze bedoelen hem dan de schepping der wereld, voordat deze tegenwoordige wereld was, God een plan gemaakt heeft en een afspraak gemaakt heeft met de Heer Jezus, dan wel met zijn zoon, met betrekking tot redding die tot stand gebracht zal worden. En aangezien dat vast ligt, kon het ook bekendgemaakt worden aan de mens en kon een een mens, een gelovige, ook op voorhand rechtvaardig gerekend worden. Nou, als dat kon, dat is ook zo natuurlijk, hè. En als dat kon, in oud-testamentische tijd, van Adam tot op de opstanding van Christus, de verschijning van Christus feitelijk dus, dan zou ik niet weten waarom datzelfde niet van toepassing was, al veel eerder, namelijk in die oude wereld. Alleen ons persoonlijk gaat het helemaal geen bal aan. Maar het te weten, ja, dat gaat ons wel aan. Daar is trouwens een goede reden voor waarom wij het zouden weten. Als iemand in de loop van de heilsgeschiedenis inzicht zou moeten hebben in het totale plan Gods, zou het toch de eersteling moeten zijn van die nieuwe schepping, namelijk de Heer Jezus Christus. Herhaling. Als iemand inzicht zou moeten hebben in het totale heilsplan van God, zou het toch moeten zijn de eersteling, namelijk de Ecclesia, de gemeente van eerstelingen, waarvan Christus het hoofd is. En dus zei de Heer, ik zal u zenden de geest der waarheid, want ik ga nou weg, ik ben niet meer bij u, maar ik zal u zenden van de Vader. Wie wordt er van de Vader ook alweer gezonden? De Zoon, maar het was de Heilige Geest, dus dan weet u wie dat is, die Heilige Geest. Maar goed, ik zal u zenden, dat zal de Vader vragen, en hij zal u zenden, de Geest der waarheid, en die heet zo omdat hij u in heel de waarheid zou leiden. En dat betekent dus dat we kennis zouden hebben van heel het plan Gods, ook naar het verleden toe. Wij liggen er dus niet wakker van, ik zeg dat wat theatraal, maar anders moet ik zeggen, weet je wel. Maar we liggen er niet wakker van over vondsten van allerlei vreemde diersoorten die vroeger op aarde geleefd hebben en uitgestorven zijn. Of over allerlei opgravingen waarbij men menselijke skeletten vindt van ineens van mijn part miljoenen jaren oud. Mijn vader zei dan, ja, dat komt, dat weten ze, want er staat dan een bordje met het jaartal erop, staat erbij, hè. Daarom weten ze dat. Maar goed, maar dat zal dan wel zo wezen. Ik heb daar niet de minste problemen mee. Als men mensen resten vindt van menselijke culturen van 10.000 jaar langer geleden, van mij maar 10 miljoen jaar langer geleden. Per slot, wat is een miljard jaartje eigenlijk op de eeuwigheid, nietwaar? Dat is ook niks, hoor. In verhouding, toch? Dat zegt men. Ik denk niet dat ze gelijk hebben in het hele verhaal. Misschien binnen hun eigen rekenmodel dat ze zelf ontwikkeld hebben. Maar dat er het een en ander op aarde heeft rondgelopen. Ook aan zogeheten menselijk leven of iets wat er voor door moest gaan. En dat tienduizenden jaren geleden. Ja, dat lijkt me wel, ja. Nou, de Bijbel, dat men er iets van terugvindt, dat is eigenlijk het wonder. Niet dat het er was, want er staat gewoon in de Bijbel. Dat men er iets van terugvindt, vind ik een wonder. Want normaal gesproken vind je niks terug van die leeftijd. Dat is uitzonderlijk. En hoeveel reuzen er ook geweest mogen zijn, men heeft er enkele van teruggevonden in de loop der tijd. Dat geeft men niet graag toe, maar het is wel zo. Moet ik al erg diep zoeken om het terug te vinden, waar ook alweer en wanneer. Maar verhoudingsgewijs is dat dan nog veel wat men teruggevonden heeft. En daar gaat het maar om, hè. Nou, meer heb ik er eigenlijk niet van te zeggen. En begrijp je me goed? Dit is geen knieval voor de zogenaamde wetenschap, want die doe ik nooit, never. Die interesseert me geen bal. Maar als dat spul naar voren gebracht wordt en men zegt, het is zo, dan zeg ik, ja, waarom niet? En zeker als het ingebracht wordt tegen de Bijbel, dan zeg ik hartelijk bedankt. Je bevestigt precies wat de Bijbel zegt. Alleen problemen krijg je met diegenen die zeggen dat God 6000 jaar geleden deze wereld geschapen heeft. Daar krijg je problemen mee. En dan krijg je theorieën over schijnbare ouderdom van de aarde en van de artefacten die men vindt enzovoorts. En de vraag is dan of bij een schijnbare ouderdom van de aarde, en die schijnbaar ouder is dan werkelijk, hè, dan die 6000 jaar, of daar dan ook bij hoort dat er dus schijnbaar mensen geleefd hebben langer dan die 6000 jaar geleden. En dat je dus botten in de aarde vindt om de schijnbare ouderdom van de aarde te bevestigen. Kun je dat volgen? Ik hoop het niet. Want daar heb je dus helemaal niks aan. Toch? Maar besef, wij leven niet in de normale situatie van de wereld. Wij leven in een zwangere wereld. Dit lijkt onze wereld te zijn, maar het is maar een kort stukje. Wij zijn hier ook nog maar net, zal ik maar zeggen. En wij weten niet beter, maar moeder is niet altijd zwanger. Zie, het is een keer zo geworden en het houdt ook een keer op. In die wereld leven wij. En nu ik toch een beetje algemeen nog praat, kan ik het net zo goed nog even... Kan ik u net zo goed even nog herinneren, die drie dagen. Dat is bijna een week geleden dat we het daar over gehad hebben. De drie dagen. U weet wel, de drie dagen. Op de eerste dag stierf de Heer Jezus. Op de derde dag stond hij op. Dat zijn activiteiten. Toen gebeurde er wat. De eerste dag stierf hij. Nou ja, dat is het eind van activiteiten. De derde dag stond hij op. Wat deed hij eigenlijk de tweede dag? Hij rustte. De aardigheid ervan is dat het nog Sabbat was ook. Dus het kan niet missen. Hier rust. Het was Sabbat. Het bordje boven het graf. Hier rust. Enzovoort. Die heb je toch, hè? Er zit een volle dag tussen waarin niks gebeurt. Op vrijdagavond, want ik denk dat het vrijdagavond was, maar dat is nu het punt niet. Maar op vrijdagavond, met haast moest hij begraven worden en toen was het ineens afgelopen. Want de Sabbat kwam eraan, weg ermee, men moest zich ontdoen van het lijk, het werd vrijdagavond en dus Sabbat. En daarmee brak officieel naar Joodse gebruiken dus de volgende dag aan, dat wil zeggen de zevende dag. Het was Sabbat, er gebeurde niks, je leest er ook niks over, het was Sabbat. Grote Sabbat zelfs staat er, dus met grote nadruk een Sabbat. En de andere dag, zodra de zon opkwam, toen begon te lichten, toen had je de activiteit weer terug. En toen werd het graf geopend en de Heer stond op uit het graf. En er zit die ene dag tussen. En de aardigheid ervan is dat het hele plaatje, de hele structuur die daar ontstaat, een uitbeelding is van heel de heilsgeschiedenis eigenlijk. Ik zei... Niet geschiedenis, het zijn nu echt heilsgeschiedenis. Op de eerste dag, nou wat je ervan kunt vertellen, is dat er dood en verderf kwam. De eerste dag, dat is die oude wereld, de wereld die toen was. Het eindigde in de dood en toen werd het rust, Sabbat. Maar die Sabbat is onze tegenwoordige wereld. En zodra het dan weer licht wordt, aan het eind van het verhaal, dan breekt de derde dag aan. En de derde dag is uiteraard de dag van de opstanding. Dat is na de 1000 jaar, aan het eind van onze geschiedenis, de dag waarop de oude hemel en aarde niet meer gezien worden, want het graf is leeg. En waarbij men geconfronteerd wordt met nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Of waarbij men geconfronteerd wordt met de opgewekte Christus. De derde dag. 3 is het getal van de belofte, dat leg ik niet uit, ik zeg het alleen maar. En de grote belofte Gods hebben van doen met de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dus verwachten wij naar zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat moet een derde dag zijn op enige wijze van tellen. En daar gaat het maar om. Maar het maakt onze tegenwoordige wereld, als ik het zo mag zeggen, de hemelen en de aarde die nu zijn. En dus de mens die van Adam afstamt enzovoorts. Maakt de tegenwoordige wereld tot die tweede dag, die dag die ertussen zit, die dag waarin niks gebeurt, die dag waarin het rust is. Kortom, het is nog een Sabbat ook. Heb je die? Nee, dat dringt niet altijd door, maar soms een beetje. Een Joodse variant is, nou, een voorzichtige, niet een algemene Joodse, maar een voorzichtige Joodse variant, hoewel ik hem binnen het christendom dus ook gehoord heb, is van... De zevende dag uit Genesis 1 is eigenlijk nooit geëindigd, omdat men slot ervan niet kan vinden. Dus zegt men, dus leven wij nog in de zevende dag. Dat komt me toch heel dicht in de buurt. Want wij leven in de zevende dag. Is dat goed geconcludeerd? Jazeker, want er staat in Hebreeën, er blijft altijd een rust over voor het volk Gods. Het is altijd heden en er staat heden is de wel aangename tijd. En heden is er rust voor wie maar de rust wil ingaan. Het is alle dagen Sabbat. Vandaar dat iemand die het niet helemaal begrijpt acht de ene dag boven de andere, Romeinen 14, en de ander acht al de dagen, gelijk weer doorstrepen, gelijk, woordje gelijk, schuingedrukt. De ander acht alle dagen, wij achten alle dagen, het is alle dagen rust. In de zin van, 6 dagen zult gij arbeiden en uw werk doen. Langer kan niet, maar langer hoeft ook niet. Korter mag wel, je kan ook gewoon meteen je ophouden met eigen werk, want dat is altijd religie, dat eigen werk. Je kan ook gewoon meteen de rust ingaan en leven uit het werk Gods, uit wat God geeft. Dat was de bedoeling uiteraard. En dat is niet alleen nu zo sinds de opstanding van Christus, dat is al zo sinds Adam. God heeft beloofd, zijn woord ligt vast, hij heeft beloofd te zullen doen, te zullen zorgen en daarmee uit. Zie? En van de mens wordt verder niks verwacht. De duivel verwacht wat van de mens. Kennis van goed en kwaad. Leven onder de wet. We leven onder beginselen der wereld om te worden als God. Want God zegt, je hoeft niks te doen, je eet slechts van de boom des levens. En voor degene die zegt, dat kan niet, want die weg naar de boom des levens is afgesloten, zeg ik, ja, dat kan wel, maar dat is het nou juist. Dan gaat je hoofd eraf, om het netjes te zeggen, via het zwaard van de cherub die bij de ingang van de Hof van Eden staat, en dan kun je niks meer doen. Dat is precies de bedoeling, want een gelovige wordt geacht, zeker in onze tijd, met Christus gestorven te zijn. Wat wou je doen? Een christen wordt geacht de oude mens voor dood te houden, dan wel de oude mens af te leggen. Wat wou je doen? Wij zijn de rust ingegaan. Voor zover wij wat doen, voor zover wij goede werken zouden doen om het koninkrijk te beërven, zouden wij geloven in wat God beloofd heeft. En daar blijft het dan bij. Zie? Het is rust, het is Sabbat, is het al die tijd. Dat is het in ieder geval sinds Adam, sinds het verhaal van het verslag van de 7 dagen in Genesis 1. En daar blijft het in elk geval tot de jongste dag aan toe. En dat is nog niet het einde van het verhaal. Want dit verhaal over symboliek of typologie moet ik dan meteen maar even afmaken. Nou, de wereld leeft in de 7e dag, maar overtreedt de Sabbat. Dat wil zeggen, is bezig met eigen werken. En wat is dus het resultaat? Wie de Sabbat overtreedt, zal gedood worden. En wie meent zijn eigen werken te moeten doen, zijn godsdienstige werken, om te worden als God, zal blijken veroordeeld en gedood te worden door diezelfde God. Dat is de wet op de Sabbat. Zie. En dan nog wat. De wereld leeft in de tijd van de Sabbat. Wij, u en ik, eigenlijk niet eens. Wij leven, maar kijk, verder dan de Sabbat kom je eigenlijk niet in deze wereld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, punt. En als je dan toch verder wilt tellen, moet je overnieuw beginnen. En dat is de ellende in de wereld altijd, hè? Dingen beginnen overnieuw. Maar normaal gesproken kom je niet verder dan 7. En we hebben geleerd, dat schijnt iedereen te weten, dat bij 7 de dingen volmaakt zijn. Dus wat zou er nog meer kunnen zijn dan het volmaakte? Hè? Maar 7 is de telling in deze wereld, dat is wel meer. En daar leven wij eigenlijk in. Want via de 8, de dag na de Sabbat, dat is dus in een ander schema de 3e dag. Goed, de vrijdag, dag nummer 1. De Sabbat, grote Sabbat, was dag nummer 2, de Heer in het graf. En dag nummer 3 is de eerste dag der week weer. En dat is de dag van de opstanding. Maar het is in het ene schema de 3e dag, in het andere schema is het de 8e dag. De dag na de Sabbat. Als je een nummer krijgt, is het 1, de eerste dag der week. Maar op een andere manier de 8e, het octaaf. Maar dat is dezelfde als de 1, maar dan op een hoger niveau. Voor de muzikanten onder ons. Want het is een heel natuurlijk schema overigens. Maar eigenlijk, wij leven niet eens in de Sabbat. Wij zijn daar al voorbij. Want wij hebben deel gekregen aan het opstandingsleven van Christus. Het verhaal over de Sabbat en het is rust en we zouden de rust ingaan, is eigenlijk nog een oudtestamentisch verhaal. Want sinds de opstanding van Christus zijn we nog een fase verder. We zijn niet alleen de Sabbat ingegaan, het is inmiddels de 1e dag der week. En die eigen werken van dag nummer 1 tot en met 6, dat komt nooit meer terug, uiteraard. Dat had er ook feitelijk niet moeten zijn. Zie? Maar wij leven de eerste dag van de week. Wij zijn eerstelingen van een nieuwe schepping. Wij leven daarboven, zal ik maar zeggen. De oude mens gaat de rust in de Sabbat. Maar wij zijn al een nieuwe schepping geworden inmiddels in Christus. Het is licht geworden, God is met zijn licht geschenen. Een nieuwe dag is aangebroken. En het is de achtste dag dan wel de eerste dag van de week. En u begrijpt, er zijn een legio die dat niet begrijpen. En dus ontkent men die eerste dag der week en zegt nee, het was altijd een Sabbat. Dan krijg je dus de zevende dags Adventisten of wat ze nog maar meer zijn. Hè? Maar de zevende dags, ik heb net trouwens ook zevende dags Baptisten, dat is weer een andere variant. Men houdt vast aan de zevende dag. En waar ooit toch een keer begrepen is dat het met die achtste dag toch iets bijzonders aan de hand was, is men het weer kwijtgeraakt en heeft de achtste dag, kortom de eerste dag van de week, alsnog weer het nummer 7 gegeven. En noemt het de Sabbat. En Sabbat betekent onder andere 7. Wat natuurlijk onzin is, want het gaat om de eerste dag der week. Maar men weet het niet meer. Men is die Bijbelse waarheid kwijtgeraakt. Daar waar men de Sabbat onderhoudt en zegt, ja, maar dat is de zondag. Dat is in de plaats van de Sabbat of wat dan ook, of die heet nu de Sabbat. Daar ontkent men eigenlijk dus, maar het is heel serieus. Ontkent men dus eigenlijk dat men een nieuwe schepping is. Daar plaatst men zich terug in deze oude wereld. Maar rust heeft men niet. Dus het helpt dan toch niet veel. Zie? Maar wij zouden het ons bewust zijn. We zijn de rust ingegaan, zijn opgehouden met onze eigen werken. Abraham is er nooit aan begonnen, aan die eigen werken. En aan werken der wet. Abraham geloofde God. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En voor Abraham was zijn leven lang Sabbat. En dat had het voor iedereen onder het Oude Testament kunnen zijn als hij geloofd had. Maar sinds de opstanding van Christus is het zelfs eerste dag van de week geworden. De dag na de Sabbat. En wij zijn, aan de ene kant kun je dus de wereld zien, de tegenwoordige wereld, als de uitloper van die toenmalige wereld. En dat is ook zo, maar niet meer dan dat. Het is maar een uitloper daarvan. Het is van tijdelijke aard. Het is aftellen tot de geboorte van die nieuwe schepping. Dat duurt dan niet 9 maanden, maar wellicht 7000 jaar, maar zoiets. Er staat een tijd voor. 9 is trouwens de vervulling van de belofte. Hè? 3 is de belofte, 9 is vervulling op een ander niveau van die belofte. Dus 9 maanden vind ik altijd makkelijk te onthouden, anders zou je het vergeten, niet waar, broeder? Maar goed, hè? Maar deze wereld is niet anders dan de uitloper van de echte wereld die er in het verleden was. Toen hij in zijn normale doen was en niet zwanger, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant, wij leven dan weliswaar wellicht met 1 been in deze oude wereld. Maar aan de andere kant leven wij al in, bij wijze van prematuur, al in die nieuwe schepping die God beloofd heeft en die God tot stand zou brengen. Maar hij heeft hem fundamenteel al tot stand gebracht. Het wordt alleen nog een beetje geheim gehouden. Althans, het wordt niet geopenbaard of zichtbaar gemaakt. Maar wij hebben er al deel aan. Hebben die nog? Het grijpt in elkaar. Vandaar dat we problemen hebben met aan de ene kant de tegenwoordige eeuw en aan de andere kant de toekomende eeuw. Of aan de ene kant hebben we van doen met een oude wereld waarin wij leven. Aan de andere kant staat er maar uw burgerschap is in de hemelen. De ene kant staat bid voor de overheid, omdat het u wel gaat en dat soort dingen, dat gerust mocht hebben enzovoort. En de andere kant staat er, ja, maar je hoort in die wereld niet thuis, je bent een burger van een hemelsrijk. En dat is dat zijn die twee kanten in de tegenwoordige tijd, maar wij leven erin, wij vooral. Omdat we naar het vlees horen bij een oude schepping, maar op grond van wat we van Gods wegen hebben ontvangen, horen we er helemaal niet bij, maar maken we deel uit van een nieuwe schepping. Zie, het maakt het leven misschien niet eenvoudig, ik weet het niet. Ik persoonlijk vind het daardoor juist wel eenvoudig. Maar misschien is mijn mening wel veranderd in de loop der tijd, ik weet het niet. Maar we zouden ons deze dingen wel realiseren. En we zeggen dit alsof het dichtbij is. En zeggen dit is mijn wereld niet. Precies. En dat is hem wel. En we wijzen alsof het veraf is. En zo ligt het soms ook. Zie? Maar niettemin, wij maken deel uit van een nieuwe schepping. En wij worden geacht op de hoogte te zijn in het algemeen van het totale plan Gods. Want God was, ik noem een paar schriftplaatsen en dan ga ik naar Colossense 1. God was in Christus de wereld met zich verzoenende, zegt 2 Korinthe 5. Daar zijn we ook begonnen. 2 Korinthe 5. Want daar staat in vers 17, zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Kunnen we zeggen, die is onderdeel van een nieuwe schepping. Maar als onderdeel zelf is zo iemand een nieuwe schepping. U en ik, wij als gelovigen, zijn nieuwe scheppingen. Het oude is voorbij gegaan. Nou ja, het oude is er misschien toch nog ergens. Maar het is net zo'n uitspraak als het lam gods dat geslacht is voor de nederwerping der wereld. Zijn woorden waren al volbracht voor de nederwerping der wereld. Dat telt verder al niet meer, dat oude. En dat is in onze levens zo. Wij zijn een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan. Je moet ook niet proberen God te interesseren voor dat oude. Voor alleen maar dat oude, zal ik maar zeggen. God heeft het weggedaan. En we zouden in geloof dat accepteren en daaruit leven. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Voor iemand die in Christus is, uiteraard. En daarna staat er, en al deze dingen zijn uit God. Want het is niet zo dat de mens iets volbrengt of zoiets. Het is wat God volbrengt. Het is de kracht Gods die volbracht wordt in de zwakheid van een gelovige, dat is 2 Korinthe 11. Maar net zo goed is de kracht Gods die volbracht wordt in de zwakheid van deze oude wereld. Al deze dingen zijn uit, dat wil zeggen, zijn veroorzaakt door, en worden volbracht door God, die ons met zichzelf verzoend heeft. Niet wij hebben ons met God verzoend, God heeft ons met zich verzoend. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en die ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Namelijk de verantwoordelijkheid om die ook bekend te maken. En zeker geldt dat voor de apostel Paulus en dat is eigenlijk het onderwerp van deze brief. En dan gaat het verder met, want God was, het is in het verleden gebeurd namelijk, het is verleden tijd. God was in Christus de wereld en dat zijn niet alleen maar gelovigen. Het zijn zelfs niet alleen maar mensen, het is gewoon de schepping. De vraag is of geldt dat voor alle onderdelen en geldt het ook voor mijn hond? Dat is een serieuze vraag die ik ooit gekregen heb. Mijn hond is overleden, ik kom het hier dan straks misschien in de hemel ook tegen. Dan moet ik u zeggen, dat weet ik niet. Maar in de hemel heb je wel, wat heb je daar wel ook weer? Een leeuw, een os, een arend, hè? Een lam heb je er zelfs, ja. En een slang ook trouwens. Een verhoogde, uitermate verhoogde slang, mag ik wel zeggen. Maar hond ben ik daar nog niet tegengekomen. Dus ik weet dat die mensen. Ik denk het niet. En ik hoop dat al dat ongedierte trouwens ook. Nou ja, goed. Maar goed, het gaat om een schepping in zijn geheel. En dat er wat aan veranderd is tegen die tijd, dat lijkt me duidelijk, want de verzoening brengt de verandering mee. Daar houd ik het dan maar op. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, zo is dat, hun zonden hun niet toerekenende. Let op, God heeft de wereld hun zonden niet toegerekend. Niet de gelovigen, de wedergeborenen, maar de wereld. Zie? God rekent de wereld de zonden niet toe. God rekent de wereld in beginsel maar één zonde toe. Namelijk die van ongeloof, van ontrouw aan hem en zijn woord. Zie, want het lam Gods droeg de zonden der wereld weg. Dat is het oude verhaal. Men geeft God de schuld van het feit dat wij zondaren zijn. En er is misschien iets voor te zeggen. Ik zei, misschien iets voor te zeggen, maar ik bemoedig het nooit aan om te filosoferen. Maar er is misschien iets voor te zeggen, zo van, ja, maar het is toch Gods verantwoordelijkheid dat een mensheid als deze, zo'n zondige mensheid, bestaat. Dan zeg ik, ja, dat kan er wel zijn, maar God verlost ons ervan. Het kost niks, het is gewoon gratis. Hè? Ik heb wel eens vergelijking gemaakt, het is niet zo'n leuke, maar ik heb wel eens vergelijking gemaakt met de mens als computerprogramma. U weet wel, dan krijg je zo'n programma en dan blijkt dat er toch iets aan mankeert. Je kunt er wel iets mee doen, maar wat je gedaan hebt kun je niet meer bewaren. Je kunt het niet opslaan op je harde schijf. Je kunt het ook niet uitprinten. Als je het ding uitzet, ben je kwijt wat je gedaan hebt. Er mankeert iets aan dus. En zo is de mens ook ongeveer. Hij doet iets, maar hij raakt het gegarandeerd kwijt. Hij drukt iets uit, af desnoods, en het vergaat toch. Want de mens is vergankelijk en zijn werken zijn vergankelijk. Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. En hoe het maar in de zangbundel staat dan, enzovoort. Dat is heel vervelend en neemt het God kwalijk dat het mens zo is. Maar men zal begrijpen dat het maar een demo is. En de aardigheid ervan is, dat als je wil, dan kun je gewoon dat demoprogramma inruilen voor de definitieve versie. En al wat je daarmee kunt doen, kun je netjes bewaren en opslaan. Zal waarschijnlijk ook wel automatisch gebeuren, dat opslaan en bewaren. Dat is ongeveer wat het is. Wij hebben hier een tijdelijk leven ontvangen, wij kunnen eraan proeven. Kijken of het wat is, te leven in een schepping die onder controle staat van een schepper enzovoort. En als het je bevalt, dan meld je je aan en zeg je, heer, geef mij maar dat water waardoor ik niet meer zal dorsten. Geef mij maar dat brood dat uit de hemel zal nederdalen, opdat ik niet meer honger zou hebben in eeuwigheid. En geef u mij maar dat bloed des Nieuwe Testaments, dat eeuwige bloed namelijk. Hè? Zo simpel is het. Wij zijn zondaren, wij kunnen er niks aan doen. Dus er is niemand die het ons kwalijk neemt. God ook niet. Maar die zegt, oké, hier heb je een nieuw leven. Volmaakt leven, eeuwig leven, dat oude reken ik niet. En als men dat niet aanpakt, dat nieuwe leven niet aanpakt, dan zondigt men op eigen initiatief, dan zegt men, dan acht men het bloed des Nieuwe Testaments onrein. Staat niet helemaal letterlijk zo, maar ongeveer zo wel. Dan neemt men God niet serieus, dan neemt men hem niet op zijn woord. En dan moet men de consequenties dragen, dan blijft men zo'n voorbijganger. Zo iemand die verdwijnen zal, dat is niet Gods schuld. Zie? Want of men eeuwig leven heeft en volmaakt is en zonder zonde of niet, wordt niet bepaald door iemands geboorte of afstamming uit Adam. Het wordt bepaald door of iemand een gelovig is of niet. En dat is uw en mijn eigen verantwoordelijkheid. En dat is dus de prediking heel de Bijbel door. U bent een zondaar, u bent verloren, in een verloren positie. U bent verwikkeld in een strijd die u niet kunt winnen. You'll never get out of this world alive, maar geen nood. Hier is eeuwig leven. God heeft dat door zijn genade en uit zijn barmhartigheid, want zo heet dat, tot stand gebracht. En ieder die wil drinken dit water des levens of niet. En als je dat niet wil, nou ja, dan houdt het op. En dat is de situatie van de wereld en dat is ook de situatie van de prediking van het evangelie. Zoals de apostel het zei in vers 15, maar we hebben dat al eerder genoemd, maar ik deed het met opzet. Ik vertel het nog een keer. Zo steekt hij in elkaar. Eén is voor allen gestorven, 5 vers 15. Dus zijn allen gestorven. En dat is gebeurd opdat degenen die leven, dat wil zeggen degenen die door geloof zijn leven ontvangen, en met hem worden opgewekt en wedergeboren, opdat degenen die leven voortaan niet meer zichzelf en hun adamitische leven zouden leven, zondig en wel, uit de aarde aards, enzovoorts, maar opdat zij zouden leven, het leven van hen die voor hen gestorven en opgewekt is. Wij zouden het leven van de laatste Adam, van Christus leven, zoals we van nature het leven van de eerste Adam, de oude mens, leven. Dat is het verhaal. En dat is het doel, dat ons leven niet het leven van Adam, maar het leven van Christus zou zijn. En dan terug weer naar vers 19. God was in Christus de wereld met zich verzoenende, hun zonden hun, namelijk de hele wereld, heel de mensheid niet toerekenende. En God heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dat wijst terug op de bediening der verzoening die God ons heeft gegeven aan het eind van vers 18. Heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dus gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat is de Bijbelse boodschap. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Maar die verzoening is niet maar een kwestie van de God en de wereld of de zondaar en God waren niet on speaking terms. En men besluit dan toch maar weer met elkaar om te gaan en zeggen, nou ja, laten we maar doen of er niks gebeurd is en we gaan zo verder. Dat lijkt de betekenis van het woord verzoenen. In werkelijkheid is het veel meer dan dat, want het is niet het herstel van de oude relatie, het is het tot stand brengen van een nieuwe relatie op een andere basis. Dat is de betekenis van het woord trouwens, verzoenen. Katalasso of apokatalasso, maar het is ook de essentie van wat wedergeboorte feitelijk is. Een wedergeboorte die dan toch op zijn minst omschreven wordt in vers 15 en 16. Het is gestorven naar de oude mens en leven naar de nieuwe mens. En daarmee ook levert niet meer onder de wet, maar onder de genade. Het is niet het herstel van een oude relatie, het is het tot stand komen van een nieuwe relatie ter vervanging van de oude. En dat is ook wat geïllustreerd wordt in die beide verbonden. U weet wel, ik zal een nieuw verbond geven, sluiten, ter vervanging van dat der wet. Een nieuw verbond waarbij ik mijn woord in het binnenste van de mens zal schrijven. Dat was Jeremia 31, vers 31, waar dat staat. Dat laatste vers ook maar van 2 Korinthe 5, want daar staat, want dien die geen zonde gekend heeft, dat slaat uiteraard op de Heer zelf, en daarmee in bijzonder op de Heer Jezus Christus, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft Hij, heeft God, zonde voor ons gemaakt. Dat wil zeggen, ter wille van ons, ten behoeve van ons, werd de Heer Jezus een zondaar. In de zin van, hij droeg onze zonden. Hij werd er verantwoordelijk voor gesteld. En niet zomaar, maar inderdaad op juridische basis. Dat is waarom hij mens werd. En bovendien de erfgenaam van Adam specifiek. Om de mens daarna als Goel, als hoofd van de familie en dus als losser te kunnen vertegenwoordigen. En dus droeg hij onze zonden, namelijk de zonden der wereld, weg. Is van Gods wegen zo gebeurd. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Waar het kort op neerkomt, is dat God onze zonde heeft toegerekend aan de Heer Jezus en vervolgens werd de rechtvaardigheid van Christus aan ons toegerekend. Begrijp je me goed? De rechtvaardigheid van Christus nadat hij onze zonden gedragen had. Want anders gaat u straks achter die oor zitten krabben en zeggen, hoe kan hij nou zonde worden voor ons en daarna, hoe kan dan zijn rechtvaardigheid, waar is die dan? Hebben we het zonde voor ons? Hoe kan dan zijn rechtvaardigheid aan ons worden toegerekend? En het antwoord is heel simpel. Hij droeg onze zonden weg en daarna werd hij gerechtvaardigd, vrijgesproken van Gods wegen, namelijk nadat hij de straf der zonde gedragen heeft. Want iemand die de straf van zijn misdaden gedragen heeft, wordt daarna geacht volgens de wet rechtvaardig te zijn. Hebben die nog? De schuld betaald is, heb je geen schuld meer. Zo zit dat. En onze zonden werden hem toegerekend, niettemin werd hij vervolgens gerechtvaardigd in zijn opstanding nadat hij onze zonden gedragen had of weggedragen had of hoe dat maar heet. En hij werd gerechtvaardigd, in elk geval op grond van zijn geloof, dat is ook een Bijbels gegeven. Maar we hebben het hier jaren terug, hebben we het er uitgebreid over gehad in deze plaats, dus ga er nu snel overheen. Maar zijn rechtvaardigheid is vervolgens ook onze rechtvaardigheid. Waar wij geloven zoals hij, krijgen wij deel aan zijn rechtvaardigheid. En dus rekent God geloof tot gerechtigheid. Dat is de basis, juridische basis feitelijk, van het evangelie. En dus, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in, dat wil zeggen samen met hem. En daar is onze positie, samen met hem. Zoals we van nature deel hebben aan een oude schepping, omdat wij deel hebben aan Adam. En vergis u niet, ik zei oude schepping en ik bedoelde niet maar deze, maar ik bedoelde zelfs die hele oude. Want daar kwam Adam uit, langs moederszijde, via de aarde waaruit hij genomen was. En via Adam hebben we deel aan deze oude wereld, die ooit geoordeeld werd, daarna hersteld werd tot wat hij was, maar er is een doorgaande lijn op een of andere manier. Maar via Adam hebben we deel aan deze oude wereld met zijn zonden, vergankelijkheid, de werking van de dood en vooral ook zijn neiging tot hoogmoed, want dat jongens, jongens, wat een ellende. Maar goed. Maar via wedergeboorte hebben wij deel aan de laatste Adam, aan het leven van Christus en dus aan de zegeningen van Christus. Ik had het andersom moeten zeggen. We hebben deel aan de zegeningen van Christus en dus aan zijn leven, zijn opstandingsleven. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus gedoopt zijn, dan wil Christus hebben aangedaan, kortom, zoveel als wij Christus deelachtig zijn geworden, wij met hem zijn gestorven en begraven en opgewekt. Eenmaal. Staat allemaal achter elkaar daar, hè? Romeinen 6. Eenmaal, eens en voor altijd. Wordt niet meer anders. Daar ligt ook onze zaligheid in vast. Eenmaal behouden, altijd behouden. Dat kan niet missen. Of men eenmaal behouden is, valt moeilijk te controleren. Maar als men eenmaal behouden is, is het wel degelijk voor altijd. Zie? Nou goed. Want de zegeningen van Christus zijn voor altijd. De eigenschappen, hoedanigheden van de nieuwe schepping zijn voor altijd. Dat is dan juist wat een nieuwe schepping is. Een nieuwe wereld waarin gerechtigheid woont en zo verder. Maar die nieuwe schepping komt dus tot stand inderdaad door het woord Gods. Daar zijn we in de tijd ook begonnen. In het 2 Petrus was dat. Willens is hun dit onbekend dat door het woord Gods, enzovoorts, dat door het woord Gods de hemel en de aarde van overlang geweest zijn en daarna dat door hetzelfde woord Gods hemel en aarde geoordeeld zijn geworden en daarna weer is het idee dat door hetzelfde woord Gods het definitieve oordeel door vuur over deze oude wereld zal komen. Alles wat er is, is door het woord Gods, zoals Johannes het zegt in Johannes Evangelie, hoofdstuk 1, de eerste verse. Alle dingen die er zijn, zijn door het woord Gods en zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. De nieuwe schepping ontstaat dus door het woord Gods. Als wedergeboorte is deel krijgen aan een nieuwe schepping, op grond waarvan gebeurt het dan? Door het woord Gods. En niet door onze werken of door ons streven, onze godsdienstige goede bedoelingen of door onze werken, of wat dan ook maar. Het is slechts door het woord Gods. Het evangelie onze zaligheid is de gedachte. Dat is ook wat Jacobus in dat verband zegt in Jacobus 1 vers 18. Als hij zegt, naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Nou ja, als het hij is, zal hij wel niet gebaard hebben. Maar het punt is dat in Hebreeuws en Grieks daar niet een apart woord voor is. Voor het mannelijk of vrouwelijk aandeel in de voortplanting. Dus dat eigenlijk met verwekt vertaald moet worden. Het gaat over een mannelijk aandeel hierin. En voor zover wij gebaard worden, worden wij gebaard door de oude schepping. Dat is onze moeder. En door onze eigen oude natuur, dat is onze moeder. En dat is de pijn, het lijden, waardoor wij zuchten in, en lijden eventueel, of strijden in deze tegenwoordige wereld. Het is de smart onze dracht, zo heet zoiets. Bijbelse beeldspraak. Maar goed, naar zijn wil heeft hij ons gebaard, hoe dan? Door het woord der waarheid. Nou ja, door de waarheid. Door het woord waarin de waarheid tot ons komt. Nou, door het woord Gods. En hij heeft dat gedaan, er volgt nog het een en ander bij. Niet alleen opdat wij deel zouden hebben aan een nieuwe schepping, hoewel dat er ook staat, uiteraard. Maar er staat opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn er schepselen. Het woordje al moet hij uiteraard weer doorstrepen. Het woordje als moet hij uiteraard weer doorstrepen. Niet opdat we op eerstelingen zijn de schepselen zouden lijken. Of dat we er abusievelijk zo uit zouden zien. Of iets dergelijks. Maar opdat we dat zouden zijn. Niet als eerstelingen. De bedoeling van de vertalers is trouwens heel goed hoor. Met als eerstelingen. Want letterlijk, niet in het Nederlands, maar wel in de Bijbel, via Grieks en Hebreeuws, is het woord eerstelingen de aanduiding van de eerste vruchten van de oogst. Ik vind de King James Version altijd leuk, want daar staat dat ook gewoon zo. Hè? First fruits. Heeft men geen ander woord voor gevonden. Men heeft het gewoon zo letterlijk mogelijk gehouden. First fruits. De eerste vruchten. En u weet, dat gaat om eerste vruchten van de oogst. En dus dat wat de aarde voortbrengt. Nadat het zaad erin gevallen is. En het eerste wat opkomt, eerste vruchten van de oogst, zijn bestemd voor de Heer. Zouden geofferd moeten worden aan Jehovah. En bij gelegenheid zelfs zouden bewogen worden door in de handen van de hoge priester. En dus, of priester moet ik zeggen. In de handen van de priester en dus door de priester zelf voor het aangezicht des Heren. En het is de parallel, de agrarische parallel van wat er bij mens en dier zou gebeuren. De eerstgeborene in de zin van al wat de baarmoeder opent, is mijn, spreekt de Heer. Precies hetzelfde verhaal. De eerstgeborene is voor de Heer. En de aardigheid is natuurlijk dat het typologisch is, voor de rest heeft het helemaal geen enkel nut. Het is typologisch, het is profetisch van karakter, maar dat profetische in de zin van het spreekt over toekomstige dingen zou ik niet te zeer verabsoluteren. Waar het om gaat is dat het een algemeen beginsel is in deze wereld, van in ieder geval van Adam tot de jongste dag aan toe, dat de eersteling bestemd is voor de Heer. Dat is overal en altijd zo, op allerlei niveaus. En zelfs in uw en mijn leven is het zo, want het eerste wat wij bezitten, het eerste wat wij hebben, het eerste wat wij leren, het eerste wie wij zijn in heel onze levens, zou bestemd zijn voor de Heer. En ik heb het niet over de collect alleen maar. Alleen maar voeg ik in laatste instantie alsnog toe. Ik wilde het eerst niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo. Het hoort erbij. Wat wij zijn is in de eerste plaats van de Heer. Als we tijd ter beschikking hebben, en dat hebben we, want we zijn hier. Ik zei toch niet tijd over. Niemand heeft tijd over, daarvoor leven wij tekort. De mensen die tijd over hebben, zijn mensen die lui zijn. En het vervelende is, die hebben tijd over, maar die weten het niet. Dus dat schiet nog niet op, ze kunnen er dan nog niks mee doen. Onthouden. Maar goed, maar al wat we zijn, zijn we in de eerste plaats voor de Heer. Wij moesten dat vroeger ook zingen, hè. Ik geloof dat het ook bij de Navigators was, toen ze nog Navigators waren, of zoiets. Of het was weer in het Wonderhuis, dat weet ik niet. Hè. Ja, wij geven hem met vreugd, met de ijver onze jeugd, onze gaven, onze krachten en dan nog een regeltje. Ik weet niet meer precies hoe het op elkaar rijmde, maar het heeft altijd diepe indruk op me gemaakt. Dat zouden wij doen namelijk. Wat wij zijn, zijn we in de eerste plaats niet voor onszelf, maar voor de Heer. Wat de aarde voortbrengt, is niet in de eerste plaats voor de aarde, maar het is voor de Heer. First fruits. En op een nogal hoog niveau is het zo dat onder de mensen wel de eerstelingen, de eerste mensen die wedergeboren werden, waren bijvoorbeeld de Heere Jezus. Hij was de eerste, zo zonder meer, de eersteling, enkelvoud. En daarna de gelovigen sindsdien. En in de praktijk, naar Bijbelse gedachten, de gelovigen gedurende onze bedeling, waarin dit koninkrijk, deze nieuwe schepping, nog verborgen gehouden wordt voor de wereld. U en ik, wij worden dus toegevoegd, Hebreeën 12, aan een gemeente der eerstgeborenen, die dus in de hemel is in of opgeschreven. Hebreeën 12. Gij zijt gekomen tot die gemeente van eerstgeborenen, enzovoorts. En Jacobus gebruikt het andere woord, eerstelingen. Eerstgeboren wordt gebruikt voor mens en dier. Eerstelingen wordt gebruikt voor de vrucht van de oogst, enzovoort. Maar het is in de praktijk uiteraard hetzelfde. En wat Jacobus zegt is, wij zijn niet alleen wedergeboren en daardoor dus reeds nieuwe scheppingen in Christus. Maar we zijn zelfs eerstelingen daarvan, met alle consequenties van dien. Namelijk de eersteling is de erfgenaam. De eersteling is de koning. De eersteling is de hoge priester. En daaraan hebben wij deel gekregen. Wij zijn niet maar verloren zondaren van nature die op een of andere wijze door Gods genade en door een Godswonder, want zo heet het dan, verlost zijn geworden, waardoor wij dan toch een plaats krijgen, nou ja, in het hiernamaals, dat men dan de hemel noemt, zo van, dan horen we er nog net bij. En er zijn zelfs mensen die zijn zo vroom, zijn meestal ook demonen dan, want die, oh jongens, die zijn zo vroom, die hebben het uitgevonden, hè. Maar goed, die zeggen dan, ja, maar ik ben al tevreden met zo'n klein plekje in de hemel. Ze hebben nog een lied ook, hè? Gij in uw klein hoekje. Later is mij de volgorde opgevallen. Gij in uw klein hoekje. En als u dan in een klein hoekje zit, nou goed, dan wil ik ook wel in een klein hoekje. Maar, hè? Maar u eerst, hè. Nou goed. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn, enzovoort. Dat vindt me dan wel goed. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn, enzovoort. Dat vindt me dan wel goed. Maar men beseft niet dat zo'n uitspraak, niet in het lied, want het gaat over iets anders, hoor. Het gaat over het leven hier op aarde. In uw klein hoekje en ik in het mijn, want we leven allemaal maar in een klein hoekje, een klein wereldje. En maar wat de hemel betreft, als men de eigen positie in de hemel zo ziet, dan heeft men eigenlijk godslasterlijke opvattingen. Als het er nou helemaal over gaat, heel zwart-wit. Want in werkelijkheid, God belooft ons niet een klein hoekje. God heeft ons gesteld tot eerstelingen en wijst ons aan en zegt, je bent mijn eerstgeborene. Er mogen talloze gelovigen geweest zijn in de wereld. Duizenden, misschien wel miljoenen in oud-testamentische tijd. En in de toekomst krijg je op aarde trouwens nog een schade die niemand tellen kan, die behouden wordt. Maar jij als gelovige uit die periode, jij hoort bij de eerstelingen. En dat betekent dat u en ik, wij zijn geroepen om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus zelf. Dat wil zeggen, niet alleen wij hebben ons eeuwig leven ontvangen, maar wij zouden met hem heerschappij hebben. We worden met hem op een troon gezet. Wat ik er meer van moet vertellen. Wij zouden 1, 2, 3, 4, 5 tot en met 10 steden krijgen of zoiets. Wij zouden kronen krijgen of iets dergelijks. Wij zouden met Christus uitermate verhoogd worden enzovoort. Wij zouden tot zoonschap, aanstelling tot zonen, geleid worden. Want God heeft dat zo geregeld van voor de grondlegging der wereld. Efeze 1, vers 4 en 5. Begrijp je, dat is niet een klein plekje. Als wij het hadden bedacht, dan hadden wij een klein plekje bedacht. Zie? Maar God heeft voor ons niet een klein plekje bedacht, maar inderdaad een grote plek. Dat is wat Jacobus zegt hier. Hij heeft ons gebaat op zijn initiatief, door zijn kracht, door zijn woord, het woord der waarheid. Paulus noemt het in Efeze 1, vers 13 of 14, het evangelie uwe zaligheid. Het woord der waarheid, evangelie uwe zaligheid. God heeft ons gebaat door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen en dus eerstgeborenen zijn er schepselen. En dus van een nieuwe schepping. Hebben die? En dat is eensdeels vergelijkbaar met de positie van Adam. Dat wil zeggen, er was een soort eersteling, ongetwijfeld, in deze oude schepping. Maar dat was alleen maar op aarde. En onze positie als eersteling is er niet één, maar op aarde, maar in de hemel zelf. Veel hoger. Zie? En feitelijk, waar wij deel hebben aan Christus, en Christus is uitermate verhoogd, is het heus niet te hoog gegrepen als ik zeg, wij zouden met Christus uitermate verhoogd worden, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En dat zegt de Bijbel ook. En sterker nog, Efeze 1 zegt het zo, maar zegt niet dat het in de toekomst zal gebeuren, maar dat het onze tegenwoordige positie is. Hebben die nog? Zeker wel. En Colossenzen 1 zegt het ook, daar wilde ik eigenlijk met u naartoe. Ik weet niet hoe ver ik kom vanmorgen, maar anders dan vanavond wel. Maar het Bijbelse idee, en dat zoek ik nu niet meteen concreet op. Het Bijbelse idee is, wij hebben deel aan Christus. Christus is uitermate verhoogd. Ik ben met mijn gedachten nu in Efeze 1. Christus is uitermate verhoogd. God heeft hem gezet ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in de tegenwoordige aion, eeuw, wereld, maar ook in de toekomende. En God heeft die verhoogde Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd. Wat betekent dat? Dat wij dus een positie al ontvangen hebben met Christus ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Daarom kan de apostel Paulus zeggen in Romeinen, dat is de basis van het hele verhaal altijd, de Romeinenbrief. Wij zijn in Christus meer dan overwinnaars en wij weten dat nog dit, nog dat, nog zus, nog zo. Zus niet, broer ook niet trouwens. Maar dat nog dit, nog dat, nog zus, nog zo, nog wat het maar is. Nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Nog hoogte, nog diepte, nog dood, nog leven. Voor degene die geloven in de zogeheten zielenslaap. Dat is ook redelijk populair. Dat nog dood, nog leven ons zou kunnen scheiden van de gemeenschap liefde. Want dat is wat liefde is. Van de liefde, God is liefde, dus gemeenschap. Ons zou kunnen scheiden, dat is tegenovergestelde van liefde, dat is dood. Gemeenschap, verbroken gemeenschap, hè. Dat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat is onze positie. En dan roept er iemand, ja, dat kan al wel zijn, maar we hebben toch nog wel van doen met de duivel. Dan zeg ik, nou, de duivel heeft van doen met jou, maar je hoeft je er niks van aan te trekken. Onderwerpt u God en hij zal van u vlieden, wat overste deze wereld. Dit is mijn wereld niet, ik leef in een andere wereld en wij hebben onze eigen overste. En die is veel hoger. Daar leven wij uit. Zie je? Strijd, oké, maar altijd de overhand en dus de overwinning. Niet door eigen verdiensten, maar door die van de Heer. Maar in ieder geval, voor zover het van ons afhangt, is het omdat wij onze levens aan hem ter beschikking gesteld hebben. En het niet maar een theorie is, wij zijn wedergeboren, want dat weten wij zeker, want dat staat in de Bijbel. Kijk maar, hier staat het, daar heb je niks aan. Aan zich niet, dat is wel de basis, maar verder heb je daar niks aan. Het gaat om een praktische situatie in ons leven. Leven wij dan het leven van Christus? Is dat leven van die nieuwe mens in ons? Ik bedoel niet te vragen, kan je dat aan de buitenkant zien? Want dat bedoel ik echt niet. Er zijn anderen voor die dat prediken. Maar daar geloof ik niet in. De vraag is of het geleefd wordt. Zie? En als die mensen het dan niet, of dan herkennen ze het wellicht niet, er zijn overheden en machten die het wel zien. En die spelen nou eenmaal een belangrijke rol, een belangrijke functie in de hele heilsgeschiedenis. Nee, dat zegt de Bijbel. Dat zouden verkondigen of bekendmaken aan de overheden en machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. We zijn erachter wel. Ze dingen waarin de engelen begeerig zijn in te zien, zegt vervolgens Petrus. Dus het gaat maar niet alleen om de zichtbare dingen, de mensheid hier en de wereld om ons heen enzovoorts. Integendeel, wij maken deel uit van die nieuwe schepping. En het leven van die nieuwe schepping is niet anders dan het leven van Christus en het zou in ons geleefd worden. Jacobus zegt, na zijn wil heeft hij ons gebaat tot eerst, opdat we zouden zijn eerstelingen, zijn schepselen. Petrus zegt precies hetzelfde in 1 Petrus 1. Hij zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, 1 Petrus 1 vers 3, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Een levende hoop, dat wil zeggen eentje die beweegt. En dus wil zeggen, een die actief is, een hoop die consequenties heeft, die wat uitwerkt, dat is levend. Iets wat niks uitwerkt is dood. Als het niet beweegt, niet wat heen en weer schopt, zal ik maar zeggen, als het niks draait of heen en weer gaat, dan is hij dood, hè? Dat weet u. Hè? Een levende hoop is een actieve hoop die ons leven voedt en bepaalt. God heeft ons wedergeboren naar zijn barmhartigheid tot een levende hoop. Hij heeft dat gedaan door de opstanding van Jezus Christus van tussen de doden uit. Daar zit het woord eerstgeborene eigenlijk al in. Nou, niet het woord zelf, maar het begrip bedoel ik, hè. Want hij is opgestaan uit de doden, dat wil zeggen van tussen de doden uit en dus met achterlating van de overige doden. En dat impliceert dat hij dus de eerste is, op zijn minst een eerste, maar in de praktijk de eerste. En houdt meteen in zijn aanstelling tot zoon. Die woorden staan er allemaal niet. Maar het zit hierin besloten uiteraard. Hè? God heeft ons wedergeboren tot een leven op door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Van tussen de doden uit, dan is hij een eersteling als wij met hem zijn opgestaan. En dat is zo, want Efeze 2 zegt dat, maar goed. Dan betekent dat dus hoogstwaarschijnlijk dat wij met hem gesteld worden tot eerstelingen, namelijk tot zonen, tot erfgenamen enzovoort. En dat is dan dus die levende hoop in dit vers. En dat is zo, want het volgende vers zegt het gewoon, hè. Voor degene die niet begrijpt wat het is, wedergeboren tot een levende hoop, wordt het in het volgende vers, vers 4, herhaald, namelijk tot, dat wil zeggen, wedergeboren tot een levende hoop, namelijk wedergeboren tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Wie het verschil weet mag het zeggen, maar het is uiteindelijk drie keer hetzelfde natuurlijk, hè. Ga niet voorbij. Een schat in de hemel welke de mot niet opeet en de roest niet verteert of iets dergelijks. Hè? Die schat is dat. Tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt of is. Dus hetzelfde. Wordt voor u. Zie? Dat is onze situatie. Niet alleen wedergeboren. Maar ook een erfenis. Begrijp je me goed, het zijn twee verschillende dingen. En men zou ze uit elkaar houden. Sommigen weten dat als je een keer een kind van God bent, behouden bent, of hoe het maar heten mag, dat je dan in de toekomst naar de hemel gaat. Maar men kan die dingen niet uit elkaar houden. Men is geneigd alles naar de toekomst te schuiven en zeggen, nou ja, het einde, het eeuwige leven. God heeft ons beloften gedaan, wat dan? Eeuwig leven, want hij heeft eeuwig leven beloofd en men beseft niet dat dat een belofte was niet aan ons, maar aan oud-testamentische gelovigen. God heeft ons gelovigen niet eeuwig leven beloofd. Hij heeft het ons gegeven. Het was al vervulling van zijn belofte. Ja, maar wij zijn toch in hoop zalig geworden. Ja, maar die hoop is niet het eeuwige leven. Al schrijven we dat 100 keer op iemand zijn grafsteen. U weet wel, in de hoop des eeuwigen levens. Als dat zo is, als het letterlijk waar is, is het niet best. Kan wel gelden voor een oud-testamentische gelovigen die in de tijd ontslapen is. Die zijn allemaal ontslapen in de hoop des eeuwigen levens. Dat klopt. Maar je ziet, men kent het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond niet. En het bloed van het Nieuwe Testament beschouwt men hetzelfde als het bloed van het Oude Testament. Men kent het verschil niet. Men niet eens het verschil tussen dood en leven zelfs. Maar goed, zie. Maar wij leven of sterven niet in de hoop des eeuwige levens. Wij hebben het eeuwige leven. Maar we zijn in hopen zalig geworden. Want onze hoop, onze toekomstverwachting betreft niet het eeuwige leven. Maar betreft de erfenis, ons eerst geboorterecht bovendien. Heb je dat? Het zijn twee dingen. Jacob en Esau waren beide kinderen, dan wel zonen in biologische zin, van Isaac. Maar aan Jacob was beloofd het eerstgeboorterecht. En dat is het verschil. En wij zijn kinderen Gods, maar ons is bovendien beloofd eerstgeboorterecht. Voor wie dan ook, voor alle andere gelovigen die geweest zijn in het verleden, ook voor alle andere gelovigen die in de toekomst zullen zijn, en meer specifiek voor Israël, in de zin van het Joodse volk uiteraard. Eerst geboorterecht, bestemd voor de troon, niet op grond van onze verdiensten, althans niet primair, nee, door wangedrag kun je dingen kwijtraken, kun je zelfs erfrecht verspelen, dat is bij alle wetgeving zo, maar erfrecht is is er op grond van geboorte. En dat is bij ons ook zo. Wij zijn gebaard tot eerstgeborenen en wij zijn dus wedergeboren tot een onverderfelijk, onbevlekkelijke, tot een onverwelkelijk erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt, staat er. En daarna lees ik verder in vers 23 van dit hoofdstuk. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Heb je dat? Wij zijn geboren uit, of wedergeboren, uit onvergankelijk zaad. Nou ja, dat is een kwestie van taal. En dan lees je dat hier dus ook staat, dat toen wij geboren werden, werden wij geboren uit vergankelijk zaad. Dat wil zeggen dat de dood ingebouwd zat. En daarmee dus de zonde, want dat is feitelijk identiek. Door de zonde de dood en door de dood de zonde en wat iets meer zegt, is één geheel. Maar we zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad. Welk zaad? Wel, door het levende en eeuwig blijvende, het eeuwig levende kun je dus ook lezen, hè? Het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want, zegt Hebreeën 4, want het woord Gods is levend en krachtig. Er maakt verschil tussen ziel en geest, snijdt van één ziel en geest, namelijk oude schepping en nieuwe schepping, als het er nou helemaal over gaat. Daar. Maakt scheiding. Het woord Gods maakt scheiding. Het is een zwaard. Dan zeggen ze nog in alle ernst, nee, ik beter geen bijbelstudie doen, want dat brengt maar verdeeldheid. Dan zeggen ze, ja, wat had je dan gedacht? Het woord Gods is een zwaard. Het maakt scheiding. Scheiding tussen dat wat weggegooid moet worden, afval, en dat wat waardevol is en wat moet blijven. Dat moet niet door elkaar liggen, het ruimt de dingen op. En het woord Gods mag dan scheiding brengen. In mijn leven heeft de dingen wel aardig op orde gebracht, moet ik u zeggen. Toch? Je weet in ieder geval wat niet van belang is, dat kun je dan rustig naast je neergooien. Dat is in wezen wat het woord Gods doet. Meer dan dat het eigen beslissingen zouden zijn of zoiets. Hè? Het is wat het woord Gods in ons bewerkt. Maar goed. Maar we zijn wedergeboren uit levend, onvergankelijk zaad. Namelijk het eeuwig blijvende woord Gods. Want alle woord van mensen, vertaald met vlees, maar kan het ook niet helpen. Ik ga het nou ook niet uitleggen, maar dat is wat het betekent. Alle woord van mensen is als gras. En alle heerlijkheid des mensen, al zijn filosofie en zogenaamde wijsheid, is als bloem van het gras. Het gras verdort namelijk, is of wordt verdort, en zijn bloem is afgevallen. Het is namelijk verderfelijk, bevlekkelijk en verwelkelijk. Zie? Maar het woord des Heren, tegenover al die menselijke religie en filosofie, het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dat is het woord dat onder u verkondigd is. En dan Jacobus weer, dat is het woord waaruit gij zijt wedergeboren. En weer Jacobus, dat is het woord dat in uw harten geplant zou worden, opdat het uw zielen zou zalig maken. Zie, daar leven wij uit. En vergis u niet wat het woord Gods in onze levens, in onze hart, in ons inwendige mens, in ons denken, uitwerkt. Doet het voor altijd. Dat wil zeggen, dat nemen wij mee straks over de drempel heen, wanneer ons aardse lichaam verbroken wordt en wij een gebouw hebben bij God. Dan wordt dit lichaam veranderd. Wat wij geleerd hebben van het woord Gods en wat ons dus eigen geworden is, wat ons gevormd heeft, dat blijft. En we nemen dat mee naar de andere kant, zodat je maar ziet dat het toch iets is wat je uit deze wereld kunt meenemen. Maar niet iets wat in deze wereld ontstaan is. Het is iets wat God tevoren geregeld heeft. Wat hij vastgelegd heeft, ontwikkeld heeft voor de nederwerping der wereld. En wat hij nu geeft aan ieder die gelooft. Amen.